De vorige keer hebben we stilgestaan bij Matthäus 9 of was het Lucas 5, dat weet ik niet meer. Over het vasten hebben we het gehad. Naar aanleiding van de vraag waarom vasten wij en de fariseeën veel en uw discipelen vasten niet. En waarbij het antwoord van de Heer Jezus was, in dit geval lees ik hem uit Matthäus 9 vers 15. Kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn en dan zullen zij vasten. En inderdaad, hetzelfde vinden wij ook in Lucas 5 in een gelijksoortig verband. Meteen na de roeping van Matthäus, die vervolgens Levi genoemd wordt enzovoorts. Dus het is inderdaad dezelfde gebeurtenis en het zijn dezelfde uitspraken. We hebben daarvan gezien dat het vasten zelfs in het Oude Testament niet eens een wettige of wettische instelling is, tenzij dan in verband met Grote Verzondag. Maar voor de rest helemaal niet. Niettemin gebeurde het wel dat men vastte, maar alleen omdat men het zelf nodig vond, om wat voor reden dan ook. En toen men aan de Heer vroeg, moeten wij nog treuren en moeten wij nog vasten, toen men terugkwam uit de Babylonische ballingschap, toen zei de Heer, dit heb je toch voor mij niet gedaan, voor mij hoefde het toch niet. Moet je ook mij niet vragen of je er weer mee kunt ophouden. Je ziet maar. Want zo lezen we dat dan in Zacharia. En achteraf blijkt dat vasten eigenlijk een vorm is van rouwbedrijven. Daar is niet het laatste woord over gezegd. Over het vasten misschien wel, maar de uitspraken zelf staan in een wat breder verband. Ik heb inmiddels Lucas 5 voor me liggen, omdat er net een paar woorden meer staan. Misschien iets eenvoudiger. Maar dan vinden we dezelfde uitspraken waarbij de Heer zegt, niettemin, vers 35, zullen de dagen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En er is reden genoeg geweest om te treuren of rouw te bedrijven en inderdaad om te vasten. Wij komen dat in Handelingen ook tegen, maar zeker niet als een instelling behorend bij het nieuwe verbond, zelfs niet eens als instelling behorend bij het oude verbond. Maar in dat verband staat er dan in vers 36 van Lucas 5, hij zeide ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe. En de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. Het zal duidelijk zijn dat de Heer zich niet bemoeit met het textielbedrijf, of hoe heet zoiets, met de confectie of weet je veel wat. En dus is het een gelijkenis. Ik meen dat het er in Matthäus ook niet bij staat. Maar het is een gelijkenis, volgens deze uitspraak. En dat is van belang. Dat helpt ons ook een heel eind vooruit, zeg ik altijd. Omdat toen de Heer Jezus voor het eerst in gelijkenissen sprak, u vindt dat in Matthäus 13, er staat erbij waarom hij dat deed. En hij zei, die gelijkenissen die gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dan weet je dat vast. De rest begrijp je misschien niet, maar af en toe zal ik er wel één uitleggen. Maar ze gaan allemaal over, wat hij noemt, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En hij spreekt gelijkenissen, zegt hij, opdat ze niet zouden begrijpen waar het over ging. Want waar de Heer over sprak in gelijkenissen, was over wat wij populair noemen nieuwtestamentische waarheid. Maar wat ik voor alle duidelijkheid meestal toch maar noem gemeentelijke waarheid. Want dat is waar het over gaat, namelijk over de tijd en de inrichting daarvan uiteraard, de tijd na zijn opstanding, de tijd waarin ditzelfde Joodse volk tot wie hij zich richt ongelovig zou blijven en blijken en zou zeggen ongelovig te zijn en zou demonstreren ongelovig te zijn. U vindt dat in Handelingen uiteraard meerdere malen op wat voor wijze dan ook vermeld. Maar in diezelfde tijd waarin het Joodse volk officieel althans ongelovig is, zou de Heer wel degelijk een werk doen. En in de praktijk is dat de verzameling van de gemeente uit de volkeren voor zijn naam, zoals Jacobus het zegt in Handelingen 15. Dat was samenvattend, want u wordt geacht langzamerhand dat soort dingen te weten. Maar die gelijkenissen hebben van doen inderdaad met wat de Heer zou doen in de dagen dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. Dat strekt zich dus uit tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Want pas in die dagen zal dat volk als volk tot geloof komen. Maar het spreekt dus over wat wij populair noemen nieuwtestamentische tijd. en meer in bijzonder ook gemeentelijke tijd. En daarvan zegt hij dan, niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, maar het sluit natuurlijk aan bij die vraag over het vasten. Waarom vasten wij wel en waarom vasten uw discipelen niet? En het antwoord is, nou ja, eigenlijk omdat die discipelen vooruitgrijpen op het nieuwe verbond. En dat is een kwestie van blijdschap. Bovendien zijn er nogal wat schriftgedeelten, ook in de vorm van gelijkenissen, die nieuwtestamentische situatie beschrijven als een feestmaal. U weet wel, gelovigen zouden tot hem komen, aanzitten aan een feestmaal. In die gelijkenis over iemand regelde een maaltijd of een bruiloftsmaal, want zo vertaalt men het woord maaltijd ook, wordt meteen een bruiloft. Ongeacht of er een bruidegom is, laat staan of er een bruid is, maar dat is nou helemaal dat woord. Gamos is een maaltijd, maar ook een huwelijkssluiting. Om redenen die voor de hand liggen, het is beide de uitdrukking van gemeenschap. De maaltijd, zowel als het huwelijk, uiteraard. Maar onze nieuwtestamentische situatie, onze gemeentelijke situatie, wordt zelfs voorgesteld als een maaltijd. Daarom is het enige teken wat aan ons achtergelaten is, een teken zei ik, per inzetting en per traditie aan ons overgeleverd, is die van het zogeheten avondmaal. Ook genoemd de tafel des Heren. Een maaltijd. Hoezo vasten? Wij leven in gemeenschap met de Heer. De Heer is met ons. Rond kerst mag je dat nog net zeggen, weet u wel. Emmanuel, God met ons. In alle andere omstandigheden zeggen we toch andersom. Wij zijn bij Hem. Want Hij heeft ons tot zich genomen, opdat ook wij zouden zijn waar Hij is. Want Hij heeft ons opgewekt. En God heeft ons opgewekt en met Christus gezet in de hemel. De maaltijd heet dat gewoon. Een leven in gemeenschap met Hem en in het dagelijks leven zitten we bij Hem aan de tafel en reikt Hij ons het leven, brood en wijn, aan. Moeilijk mag dat niet zijn, maar het gaat dus eigenlijk over nieuwtestamentische waarheid. Dat komt in die uitspraken over het vasten misschien niet al te duidelijk tot uitdrukking, maar goed, daarom heb ik er ook vorige keer over gesproken. Maar in wat er nu verder volgt, komt het wel degelijk tot uitdrukking en het is naar aanleiding van de vraag over het vasten nog steeds. Hè? Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar in elk geval, het gaat scheuren. Die dingen passen niet bij elkaar. Dat komt omdat het nieuwe kleed nog werkt, zal ik maar zeggen, of nog krimpt, of weet je veel wat, en het scheurt dus het oude kapot. Kijk, daarvoor moet je eigenlijk weer Matthäus 9 ernaast leggen, want daar staat dat gewoon. Er staat daar weer een woord meer, want daar staat in vers 16, ook zet niemand, er staat dus helemaal niet bij dat het over gelijkenis gaat, dat moet je zelf maar begrijpen. Nou, het antwoord op de vraag over het vasten staat er meteen ook, dat wil zeggen, in verband met het vasten komt nu nog een uitspraak, ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed. En ongevold wil populair gezegd zeggen, het is nog niet verveeld, het is nog niet verouderd, het is nog nieuw, het moet zich nog zetten en het verandert nog van structuur en vorm, het werkt nog, ongevold. In het Nederlands is dat onverveeld, want dat is wat het eigenlijk is. Niemand zet een lap ongevuld laken en een laken is niet een beddenlaken, maar laken is een soort stof, hè, dat weet u. Hè? Goed. Niemand zet een lap ongevuld laken, dat is gewoon dikke stof dus, van wol afgeleid, op een oud kleed, want de zelfs aangezette lap scheurt af van het kleed en het wordt een ergere scheur. Er was eerst al wat mee mis, dan zet men er een lap op en dan wordt het daarna nog veel erger. Dat schiet helemaal niet op. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men zet tegenwoordig op een nieuwe broek, zet men meteen al nieuwe lappen erop. Zo koop je dat in de winkel toch, meteen met zo'n, zodat het er versteld uitziet. Het mag vooral niet nieuw lijken. Het moet oud lijken. Dat staat er trouwens ook, maar dat staat weer in Lucas. Want daar staat in Lucas 5 vers 39... Nou, het gaat over wijn, maar je zou het wat breder moeten toepassen. Niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt de oude is beter. Maar ik ga weer terug naar Lucas 5, maar. Niemand zet een nieuwe lap op één oud kleed. Het nieuwe en het oude verdragen elkaar niet. Dat staat er ook aan het eind van vers 36. De lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. Het is verschillend van aard en die twee verdragen elkaar domweg niet. En datzelfde wordt nog herhaald in vers 37 met weer een ander beeld. Niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Toen heeft men erbij gezegd, lederen zakken, dat zal wel. En dan wordt uitgelegd dat men wijn bewaarde in lederen zakken. Niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de zakken doen bersten. Die twee verdragen elkaar ook niet. En daardoor zal de wijn uitgestort worden, weglopen. En de lederen zakken zullen verderven. Ze verdragen elkaar niet. De nieuwe wijn, zegt vers 38, de nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen. En zij worden beide tezamen behouden. En ik zie in het woord behouden altijd het woord oud staan. Ze worden beiden tezamen oud. Maar wat uiteengezet wordt, is dus dat het nieuwe en het oude elkaar niet verdragen. Men heeft er het volgende op gevonden. Men heeft verbondstheologie ontwikkeld. En in die theologie, in die uiteenzetting, heeft men het oude en het nieuwe zodanig in elkaar geschoven dat men het verschil niet meer kan zien. Nou ja, niet kan zien, niet meer kent. Want het zal u toch duidelijk zijn waar het over gaat hier. Wat is dat oude en wat is dat nieuwe dat hier besproken wordt? Dat mag toch niet moeilijk zijn. We hebben het over Nieuw Testament en Oud Testament enzovoorts. Het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. En we hebben het erover dat de Heer Jezus predikte het evangelie van het koninkrijk enzovoort. Maar in ieder geval, hij predikte het evangelie. En het evangelie is dat evangelie dat God tevoren beloofd had. Romeinen 1, de eerste verse. Namelijk dat evangelie dat ook zo genoemd wordt met name in Jesaja. En waaruit blijkt dat het evangelie, de blijde boodschap betekent het, de prediking is van het nieuwe verbond. Evangelie en nieuw verbond is dus eigenlijk hetzelfde. Begrijp je, het nieuwe verbond is gewoon het nieuwe verbond. Maar het evangelie is de prediking daarvan. De blijde boodschap. En wij vinden het nieuwe verbond vastgelegd in het oude. In het Oude Testament, in het Oude Verbond namelijk, spreekt erover. Afgezien nog van het feit dat heel het Oude Verbond natuurlijk een heenwijzing is naar het Nieuwe. Het is niet het Nieuwe, maar het is een heenwijzing daarnaartoe, zegt mijn Bijbel. Een aanleiding tot een betere hoop, of een toeleiding enzovoorts, tot toekomende goederen, zoals het in de Hebreeën geformuleerd wordt. Maar niettemin, het Nieuwe Verbond ligt vast in het Oude, maar het werd daar niet verkondigd of gepredikt, omdat het nog niet actueel was. Want het Nieuwe Verbond moest wachten, nu we het toch over hebben, en ik in gedachte de Hebreeënbrief open had. In Hebreeën staat, het Nieuwe Verbond is een Nieuw Testament. Dat is namelijk hetzelfde woord in zowel het Hebreeuws als Grieks, verbond of testament. Maar er staat dat Nieuwe Verbond of Nieuwe Testament, dat wachtte uiteraard op de dood van de testamentmaker, want eerder is het niet van kracht. En dus wacht het op de dood van de Heer Jezus, in ander opzicht ook op zijn opstanding trouwens. Maar daar staat het wachten op de dood van de Heer uiteraard, en daarna wordt het testament van kracht, logischerwijze. En dus sinds zijn opstanding zei Petrus, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, hetgeen hem daarvoor nadrukkelijk verboden was. Door de Heer zelf, vele malen, denk erom dat jullie hier niet over praten, dan moet wachten tot het Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Marcus 9 bijvoorbeeld, Matthäus 16 en nog zo wat schriftplaatsen, vele. Maar sinds de opstanding van Christus wordt het inderdaad openlijk gepredikt en die prediking heet het evangelie of gewoon evangeliseren, het brengen of prediken van de blijde boodschap. Maar oude verbond en nieuw verbond verdragen elkaar niet. Mag dan zo zijn dat je nieuwtestamentische waarheid in het Oude Testament vindt vastgelegd, omdat het oude vooruitwijst naar het nieuwe. Dat geeft sommigen de gelegenheid om verbondstheologie te ontwikkelen. Zo van, kijk, je vindt het nieuwe toch in het oude. En het woord wet komt in het Nieuwe Testament ook voor. En geboden ook. Dus vooruit maar weer. En we schuiven het dus maar in elkaar als één geheel. En sindsdien heeft men iets uitgevonden. De voortschrijdende godsopenbaring. Ik vind het zo'n verschrikkelijke dooddoener. Zo van, langzamerhand wordt Bijbelse waarheid ontwikkeld. Er komt steeds meer bij, God openbaart zich steeds breder enzovoorts. En wat in het Oude Testament nog verborgen was, onder gebruikmaking van het woord verborgenheid dus, hè, Dat is officiële leer. Met gebruikmaking van het woord zegt men, het was eerst verborgen, maar daarna openbaar gaat het. Dat zwart-wit de scheiding aangeeft tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat wil men dan niet zien. Maar men zegt wel, het was eerst verborgen en daarna wordt het geopenbaard. En dan gaat de hele Bijbel door zo. Eerst het oude verbond en daarna wordt het uitgebreid tot het nieuwe verbond. Het blijft het oude, maar er komt wat nieuws bij en schuift in elkaar. Dat heet verbondstheologie. Zo leert men dat en daarmee verwart men deze dingen natuurlijk volkomen. Bovendien, je kan het bewijzen, voortschrijdende godsopenbaring. En dat is de truc. Dat kan je bewijzen. Want elk boek, welk boek het ook is, elk boek is altijd een voortschrijdende openbaring. Die begrijpt u toch? Je kan niet meteen op de eerste bladzijde alles vertellen. Elk boek per definitie is voortschrijdend, er komt steeds meer bij. En dus dat hele idee betekent domweg helemaal niks. Natuurlijk is er een voortschrijdende godsopenbaring in de Bijbel. Maar dat is in elk boek zo, dus je mag er helemaal geen consequenties aan verbinden. Het betekent domweg niks. Afgezien daarvan, het blijkt uit het Oude Testament dat de gelovigen daar, althans in oudtestamentische tijd, ook al in de dagen van Genesis, veel meer wisten dan er in diezelfde tijd opgeschreven was. Zodat nog maar de vraag is of er sprake is van een voortschrijdende godsopenbaring. Als boek van de Bijbel wel. Maar soms heb ik het idee dat naarmate de mensen de dingen vergaten, God het liet opschrijven. En die notities, dat is dan een voortschrijdende openbaring. Ja, dat zal wel zo wezen, maar het wil niet zeggen dat Bijbels of goddelijke waarheid niet vanaf het begin, vanaf Adam, gewoon bekend is geweest. Er is maar één uitzondering op, dat is de specifieke gemeentelijke waarheid. En zo uitzonderlijk is het ook nog niet, want Petrus zei ervan dat weliswaar die dingen niet geopenbaard werden, maar dat niettemin de profeten hun eigen profetieën onderzochten. En nadat ze die onderzochten, is hen bekendgemaakt dat ze over ons gesproken hebben. Staat erbij, dus die wisten het toch wel, na enige studie. Dus dat verhaal slaat gewoon ergens op. Wat wij in de Bijbel leren, is dat er inderdaad zwart-wit zo'n overgang is tussen oude verbond en nieuw verbond. En dat wordt ook leerstellig uiteengezet. Eerst in het Oude Testament al, want daar wordt uitdrukkelijk aangekondigd dat dat oude verbond der wet ooit een keer zou verdwijnen. Dat men er definitief van verlost zou worden. En ook wordt in het Oude Testament aangekondigd dat ter vervanging daarvan het nieuwe verbond in werking zou treden, dat bovendien een beter verbond is. Dus het is meer dan vervanging, maar het is vervanging. En je leest dat natuurlijk in het standaard schriftgedeelte hiervoor in Jeremia 31, vers 31. Ik zal een nieuw verbond maken, niet zoals dat verbond der wet, toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Maar ik zal een nieuw verbond met hen maken, waarbij ik mijn wet, mijn onderwijzing, of hoe het maar heet mag, zal schrijven niet op stenen tafelen, maar in de harten der mensen. En ik zal hun zonde niet meer gedenken en dat soort uitspraken meer. Het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe is het bovendien. Het is Hebreeën 8, hè? Jeremia 31 vanaf vers 31 wordt geciteerd in Hebreeën 8. Uitgebreid, langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. En daar gaat het maar om, een nieuw verbond in plaats van. En niet als aanvulling op het Oude. En dat is wat de Heer Jezus zegt in deze gelijkenissen. Of als u dat een te groot woord vindt, maar het staat in Lucas natuurlijk, dan zeg ik in deze beeldspraak. Waarbij de Heer uitdrukkelijk zegt, het nieuwe en het oude verdragen elkaar niet. Met alle consequenties van dien. Je vindt deze uitspraken niet in het Johannesevangelie, maar het Johannesevangelie is anders van aard. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar je vindt het daar ook in het eerste teken dat de Heer Jezus deed in Cana. Was het eerst wachten tot de wijn helemaal op was. U weet wel, de bruiloft in Cana. De wijn was eerst helemaal op, iedereen in paniek, weet je wel. En de Heer zei, ja, mijn tijd is nog niet gekomen. Hij wachtte uitdrukkelijk totdat iedereen wist dat het oude op was. En toen ze al lang op een drookje gezeten hadden, zal ik maar zeggen, en ze toch wat dorst begonnen te krijgen. Pas toen werd het water, een beeld van het woord Gods, veranderd in wijn. Een beeld van nieuw leven. En dat is het aanbreken van het nieuwe verbond uiteraard. Maar eerst nadat het oude definitief en heel duidelijk ook voorbij was. Je vindt dat natuurlijk ook op andere plaatsen. Nou, hier weer niet, maar het was dan weer Matteüs 9 natuurlijk. Want het volgende teken in Matteüs 9 is dat van de genezing van het dochtertje van Jairus, zowel als de bloedvloeiende vrouw. Daar ga ik nu niet op in, want ja, dat is een verhaal, eigenlijk twee. Maar het is een verhaal apart, maar vooruit maar weer. Maar één ding is duidelijk, dat heb ik op de zondagsschool altijd al begrepen. De Heer Jezus wachtte heus eerst tot het dochtertje van Jairus was overleden. En daarna pas genassen, ja, namelijk wekte hij erop. En in het Johannesevangelie vind je die variant ook in de geschiedenis van Lazarus. Hij was ziek, maar de Heer liet hem eerst doodgaan. En toen pas wekte hij hem op. En in de toekomst, in verband met het profetisch woord, gaat het met het Joodse volk, althans met de Joodse natie. Dan weet je nooit of het volk of staat is, hè, bij het woord natie. Goed, daarom gebruik ik dat. Bij de Joodse natie gaat het precies einde. Want de Heer zei, ja, hoezeer ze ook in hun benauwdheid tot mij zullen roepen, ik zal hen niet horen. Maar als eerst de Joodse staat als zodanig vernield is, vernietigd is en Jeruzalem verwoest is, dan hoort hij. Of zoals in Ezechiël 37 staat, pas als Israël roept, wij zijn verdord, onze hoop is afgesneden, zegt de Heer, dan zal ik u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Kortom, eerst moet het oude voorbij, dan komt het nieuwe en er is geen raakvlak. Er is trouwens nog een mooie. De Heer stierf aan het kruis van Golgotha. En wij hadden het toch wel leuk gevonden, niet dat wij er iets over te vertellen hebben, maar gewoon, wij hadden het toch wel leuk gevonden als hij gewoon van dat kruis was afgestapt, levend en wel. Dan zou die Romeinse soldaat geschrokken zijn, toch? Eerst vaststellen dat hij dood is en dan, daar is hij dan ineens weer. Maar nee, hij werd eerst begraven en daarna ging er een hele dag overheen. Dat heeft nog meer redenen, dat weet ik wel. Maar zo ligt dat toch? Was dood en begraven en daarna op de derde dag, naar de Bijbelse terminologie pas, stond hij op en er is geen raakvlak. Eerst is het oude voorbij, dan heb je even niks en dan komt het nieuwe. Het heeft niks met elkaar van doen, het zijn twee totaal verschillende dingen. Oude verbond en nieuwe verbond verdragen elkaar niet. Het oude spreekt over het nieuwe is dus gebaseerd op wat in het oude gezegd werd, maar als zodanig hebben ze niks met elkaar van doen. En dat is wat hier dus gezegd wordt. Nieuwe wijn, en voor ons bekend beeld van dat nieuwe leven en van het nieuwe verbond, doet men niet in oude zakken. U weet wel, de Heer hield een beker wijn omhoog en zei, dit is het bloed, het leven dus. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament. En hierna zal ik het pas drinken als ik in mijn koninkrijk gekomen ben, waar hij uiteraard in kwam 3 dagen later. Nou ja, ik bedoelde eigenlijk op de derde dag, toen hij opstond uit de dood, want daar werd hij uitermate verhoogd en kreeg hij een naam boven alle naam, werd hij gekroond met eer en heerlijkheid enzovoort en was hij dus in zijn koninkrijk. Daar zijn wij ook en samen met hem drinken wij die wijn. Dan zegt hij, ja, maar niet letterlijk, zeg ik, nee, maar dat heeft hij ook niet bedoeld, denk ik. Kun je ergens een fles wijn kopen die het bloed is van het nieuwe verbond of zo dan? Dat is letterlijk toch niet zo, dat is toch overdrachtelijk. Ik heb thuis een aardig boek, vind ik wel leuk. Dat gaat over symboliek onder alle volken. Heeft met christendom niets van doen. En er komt inderdaad wijn in voor. En er staat gewoon bij wat ik altijd zeg. Namelijk, wijn is een beeld van leven. En geïllustreerd, een tal van voorbeelden ontleend aan gebruiken onder allerlei volken. Ik vind het prachtig. Klopt precies. Ik denk, het hoort ook eens van een ander. In de Bijbel is het precies hetzelfde. Het is een beeld van het nieuwe verbond, het leven van het nieuwe verbond. En via Johannes 2 en Kana komt dat leven voort uit het woord Gods. Maar goed, de zaligheid is uit het geloof en geloof is geloof in het woord Gods. Romeinen 10, dus dat klopt precies. Het woord Gods is leven, brengt namelijk leven voort enzovoort. Maar je doet dat leven niet in oude zakken. Waarbij zakken de uitbeelding zijn uiteraard van wat ik dan maar noem de uiterlijke vorm, zo noem ik het altijd. Zak is de buitenkant, hoe je er tegenaan kijkt tegen de dingen, dus de vorm. Of dat nou echt zakken zijn in de zin van tamelijk vormloos, of het zijn zakken in de zin van het heeft wel degelijk bepaalde vorm, maar het blijft gewoon de buitenkant, de omhulling. Maar het idee is gewoon dat die nieuwe wijn, dat leven van het nieuwe verbond, niet ingekapseld zou worden door oude zakken, dat wil zeggen door oude vormen. En als we het hebben over oude vormen, dan weet u toch waar we het over hebben? Ja, voor die vorm van religie, wet namelijk. De Bijbel zegt dat ook natuurlijk zwart op wit, hè. Maar blijf nog even hier voordat ik andere schriftgedeelten ernaast leg. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En ze worden beide tezamen behouden. Dat leer wordt hier niet genoemd, maar het zijn uiteraard leren zakken. En het aardige is dat leerbewerking in de Bijbel ook nog een rol speelt in het Nieuwe Testament. Want we komen hem tegen bij Simon de Leerlooier. En we komen hem tegen bij Paulus, de tenten maken, want tenten waren van huiden, van leer namelijk. En het hele idee van leer is dat het al een beeld is van opstanding. Het begint aan een tweede leven als zodanig. Begrijp me goed, het is nog steeds vorm en dus min of meer buitenkant. Maar de leerlooier maakt het leer, dat wil zeggen, is bezig met die nieuwe vormen te produceren. En Paulus, de tenten maken, die dus dat leer toepaste in de praktijk, deed precies hetzelfde. Het is beeldspraak en van groot belang, uiteraard. En het maken van leer, dat weet u, dat stinkt verschrikkelijk, leerlooien. En hetzelfde leren we over het maken van linnen. Maar linnen is ook een beeld van het nieuwe verbond en de uitwendige vorm ook daarvan, namelijk van priesterschap. En het bereiden van dat linnen, dat is, vlas weet u wel, dat wordt helemaal kort en klein geslagen. Nou, liever niet kort, maar wel klein. En daarna komt het in de... Dat moet lange vezels houden, toch? En daarna laat men het, weet ik hoe lang, rotten enzovoort. Het schijnt verschrikkelijk te stinken. Wat men dan overhoudt, nadat alle rottigheid eruit is, dit is goeie woord dus, haalt men die vezels over en dat is dan linnen. Het is een proces van dood en opstanding. Dood, verderf dus eigenlijk ook, en opstanding. Dat is met leerbereiden ook zo. Maar waar het over spreekt, is het tot stand komen van het nieuwe verbond. Maar goed, dat is hier een zijlijn. Niettemin, nieuwe leren zakken, nieuwe zakken. En daarna vers 39, en niemand die de oude drinkt begeert terstond nieuwe, want hij zegt de oude is beter. Dat is ook altijd zo, hè. Vroeger was alles beter, zoals u weet. Althans, dat wordt ons steeds wijsgemaakt. De prediker zegt dat het onzin is. Wij worden gewoon steeds slechter, dat is het, hè. Wij takelen af, dat is het. Maar niet vroeger was alles beter, vroeger waren wij nog beter. Maar dat is lang geleden langzaam. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Dat is wat traditie doet. U weet, religie of traditie, het is in de praktijk gewoon hetzelfde, houdt zich bezig met uiterlijke vormen. Ik kan het niet helpen, is nou eenmaal zo. Dat men religie geloof noemt, vind ik inderdaad heel betreurenswaardig, want daardoor weet men van beide niet meer wat het is. Maar religie houdt zich bezig met uiterlijke vorm. Geloof is het inwendige. En dat is precies het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond namelijk is religie, houdt zich bezig met vormen. Houdt zich bezig met wat men moet doen en dus ook met wat men moet laten en hoe dingen eruit moeten zien enzovoorts. En geloof is een heel ander ding. Het heeft niks van doen met het uiterlijke, maar het heeft van doen met wat in de mens is. En dat is het nieuwe verbond. Er is een verschil tussen die beiden. Geloof en oude verbond verdragen elkaar in de praktijk ook niet. Bovendien, Abraham was een gelovige en hij had geen wet en had hem ook niet nodig en kreeg hem van God ook niet. En de Galatenbrief zet uiteen, met name Galaten 3, dat inderdaad het nieuwe verbond, wat gebaseerd is op geloof feitelijk, met het oude verbond niks van doen heeft, het kwam daar buitenom tot stand. Daar heb je hem goed, het oude verbond spreekt over het nieuwe, maar is niet de oorzaak voor het nieuwe. De oorzaak is gelegen in geloof. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat is wat Galaten zegt, en die zegt, God sloot een verbond met Abraham, en 430 jaar later kwam de wet, maar die deed er niks aan toe of af, enzovoort. En de belofte aan Abraham, in het verbond met Abraham, werd vervuld in de opstanding van Christus. En de wet heeft daar niks mee van doen. Werd vervuld van een functie, dat is waar, maar in dit verband niet. Heeft er niks mee te maken namelijk. staat daarnaast en deed ook iets noodzakelijks, maar daar hebben we het vandaag niet over. Waar we het over hebben is dat die zogeheten vormendienst, dus de klassieke term daarvoor, en die klassieke term bevestigt wat ik er nu over zeg, dat die vormendienst inderdaad bestaat uit vormen en wij zijn daarvan verlost. En die twee dingen verdragen elkaar niet. Ze zijn elkaars vijanden. Het gaat erom dat God hun werk zou doen, niet aan de buitenkant van de mens, maar in zijn hart, in het binnenste. En die buitenkant, de gedaante, de dingen gaat toch voorbij, is van tijdelijke aard, heeft weliswaar nut, maar niet voor de eeuwigheid, enzovoorts. God doet een werk aan het inwendige. En dat is wat hij de religieuzen van zijn tijd verweet. Hij noemde hen domweg witgepleisterde graven. Zo, want het ziet er aan de buitenkant fraai uit, maar de binnenkant is dood en verderf. En wat door geloof tot stand komt, is net andersom. Dat wil zeggen, houdt zich bezig met het inwendige van de mens. En het uitwendige gaat toch voorbij, dus dat is zo belangrijk ook niet. Niettemin, ook dat nieuwe, de nieuwe wijn, zal gedaan worden in nieuwe zakken. Dat wil zeggen, het komt wel tot uitdrukking naar buiten en kent ook zijn vormen, maar niet als wetten of verplichte leefregels die men onderhouden zou of iets dergelijks. En daar gaat het maar om. Men wil vasthouden aan het oude. Dat is het verhaal. Dat wil de mens, de natuurlijke mens. En dan wordt hij gelovig en dan wil hij nog meer vasthouden aan het oude. Begrijpt u het of begrijp ik het? Maar men houdt vast aan het oude. Dat geldt niet alleen voor het leven als zodanig, maar dat geldt ook voor traditie. Waarom leven mensen zoals ze leven? Vraag het ze. En ze zullen zeggen, ja, ik ben zo opgevoed. En waarom willen ze niet veranderen? Zo ben ik niet opgevoed. Men houdt vast aan het oude. Ik spreek er geen waardeoordeel over uit. De heer trouwens ook niet. Ik stel het alleen maar vast. En daarom is er wat moed voor nodig om het nieuwe te proberen en daarmee tot het inzicht te komen dat in een enkel geval het nieuwe wel degelijk beter is dan het oude. Dat is niet vaak zo, broeder, maar dat komt inderdaad voor. En het nieuwe leven is beter dan het oude en het nieuwe verbond heet ook het betere verbond, met betere beloftenissen en betere offeranden en betere hoop en hoe het allemaal maar heten mag. Wat je daarvoor moet doen, je religie loslaten. Je uiterlijke vormen loslaten. Die oude zak, met excuses voor de uitdrukking, maar die oude zak die moet gewoon verdwijnen. Wat hier uitdrukkelijk in verschillende beelden, met verschillende woorden, simpel naar voren gebracht wordt, is gewoon dat oude, dat zou weggedaan worden. Men zou het los moeten laten, het nieuwe verbond en daarmee het leven van een christen ziet er heel anders uit. Kent andere vormen en geen verplichtingen. Om zo te zeggen. Ik heb een nieuw soort leven, en dat is wat in het Nieuwe Testament natuurlijk geleerd, maar ook geïllustreerd wordt. En dat het bij die oude dingen inderdaad gewoon om de wet gaat, ja, dat wordt natuurlijk op zoveel plaatsen uiteengezet. Ik ben aan het bladeren naar Colossense 2, om maar eens wat te noemen. Colossense 2, waarin er staat in vers 13... van Colossense 2. Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaad en in de voorhaat uw vleeses, medelevend gemaakt met hem. Al uw misdaden u vergevende, dat moet dat nieuwe verbond zijn uit Jeremia 31. Ik zal uw zonden niet meer gedenken, enzovoort. Wij zijn immers met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Dat is onze juridische positie en dat is het enige wat telt, uiteraard, hè. Vers 14, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Dat was tegen de Joden uiteraard, want die hadden de wet en daarom heten ze Joden. En als ze niet Joden heten, heten ze heidenen. En heidenen zijn heidenen omdat ze de wet niet hebben, zegt Romeinen 2, dus dat is makkelijk genoeg, hè. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, want de Colossenzen leefden überhaupt niet onder de wet, maar de Joden wel. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande. Het handschrift, de inzettingen namelijk, de wettische of wettige inzettingen van het oude verbond. Maar het was een handschrift, zegt Paulus, dat tegen ons was, omdat de wet nou eenmaal de mens veroordeelt. En ook de zondige natuur van de mens aantoont. Dat is Romeinen 5, waar het uitgebreid beschreven wordt. En daarmee is de wet inderdaad een vloek, omdat die wet meteen de mens ook veroordeelt. Maar hij zegt, het was enigerwijze ons tegen. Voor zover het wet, namelijk inzettingen was, was het ons tegen en veroordeelde het ons. Maar God heeft het handschrift uitgewist, dan wel, verderop in vers 14, hij heeft datzelfde uit het midden, dat wil zeggen uit de positie van heerschappij, want dat is wat het is, hè? Positie van de troon, hij heeft het uit het midden weggenomen, hij heeft als het ware dat handschrift aan het kruis genageld. Het is een soort beeldspraak, en ik zeg een soort, nee natuurlijk is het beeldspraak, maar dat kun je toch gewoon begrijpen wat daar staat. Gewoon, de wet is er niet gedaan. Dat heet de vernietiging van het voorgaande gebod, om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Uit Hebreeën hoofdstuk 7, want de wet is zwak en onprofijtelijk. Daarom is het weggedaan. En bovendien, als je over de wet praat, praat je over de duivel ook. Dat zegt mijn Bijbel steeds, hier ook. Want er staat meteen en, maar het woordje en is ingevoegd, dus je moet het weglaten. De verbinding is nog sterker namelijk. De overheden en de machten uitgekleed, uitgetogen, uitgekleed, hebbende, heeft hij die in het openbaar in hun hemd gezet, heet dat in het Nederlands, met een eufemisme. Te kijk gezet, naakt is eigenlijk het idee, hè? En in hun hemd, dat is de nette variant in het Nederlands. Hij heeft de overheden en machten uitgetogen en heeft die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde, door dood en opstanding heen namelijk, over hen getriomfeerd. Dat wil zeggen, de wet weggedaan en de overheden en machten, u weet wel, de geestelijke boosheden in de lucht, heeft hij te kijk gezet, te schande gezet. Niks meer mee te maken, daaraan ontrukt. Zoals wij dus inderdaad ontrokken zijn of worden aan de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst worden in de toekomende. Of zoals wij eertijds, maar dat is Efeze 2 vers 1, gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld. Zo wandelen wij nu als kinderen Gods in een nieuwe schepping, als een nieuw verbond enzovoort. En zijn wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat we daarin zouden wandelen en zo verder. Het gaat om die overgang. We zijn daarvan verlost, van die machten die de wereld beheersen, dat is inclusief de eerste beginselen der wereld, want zo wordt religie, en dus ook wet, genoemd in vers 20. Maar eerst dan nog vers 16... van Colossense 2, waar staat dat u dan dus niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feests. Toen hebben ze er maar feestdags van gemaakt, wat eveneens een lastig woord is om uit te spreken, maar vooruit maar. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of der nieuwe maan of der sabbatten. Kijk, dat zijn heeft allemaal te doen met wettische voorschriften. Zijn dingen die ook in de wet, in de Mosaïsche wet geregeld zijn. Wat men wel eten mag, wat men niet eten mag, wat men wel drinken mag, wat men niet drinken mag. En daarna de tijden en gelegenheden, dan wel gezette hoogtijden of hoe het maar genoemd mag worden, inclusief het feest van de nieuwe maan, want het is wel degelijk in de wet geregeld allemaal. Maar het heeft van doen met uiterlijke vorm. En men schijnt niet te begrijpen, vooral niet als men deze dingen onderhoudt, men schijnt niet te begrijpen dat ze een profetisch, namelijk symbolisch karakter hebben. Dat het niet gaat om die uiterlijke vormen, maar dat het altijd gaat om de inhoud. Vandaar dat de Heer ook bij gelegenheid zegt, ik wil niet die offers. En van jullie al helemaal niet. Omdat men alleen de uiterlijke vorm kende en geen flauw idee had van de diepere betekenis van de dingen. Nieuwe maan? Dat is toch makkelijk genoeg, nieuwe schepping. Wij vieren eenmaal per jaar dat de dagen weer langer worden en het licht terugkomt. Maar één keer per maand gebeurt het ook met het licht van de maan. Nieuwe maan. Het verschijnen van de eerste sikkel van de nieuwe maan enzovoorts. Het is een beeld van opstanding gewoon. En dat werd onderhouden, om maar eens wat te noemen. Niet omdat er met de maan iets aan de hand is of omdat er vreemde krachten uitgaan van de maan. Of omdat je niet bij volle maan spruitjes mag plukken, want dan is het occult. Heb ik u het zalk, geloof ik. Of was het van Melly Eldert, dat weet ik niet meer. Waar het maar vandaan kwam, in elk geval. Er is niks occult aan, het is symboliek. En waar men de symboliek niet kent en alleen kausaal denkt, denkt men dat die dingen, met name de maan en de sterren en de planeten, de sterrenbeelden van de dierriem, dat die een of andere uitwerking op de mens hebben. Het is niet zo, het is symboliek in de eerste plaats. En verder zijn het analogieën en parallelismen. Als je niet weet wat het is, jammer dan, want daar ga ik toch verder niet op in. Maar causaal verband is er niet, in de zin van oorzaak en gevolg. Dat is in de eerste plaats typologie. En de Hebreeënbrief zegt daar samenvattend van: en al die typologie is vervuld in onze dagen sinds en op grond van en in de opstanding van Christus. En daarom leven we er niet onder. En het grootste deel van de wereld heeft er natuurlijk nooit onder geleefd. En het grootste deel van Israël trouwens ook niet. Alleen maar een kleine categorie sinds de Babylonische ballingschap, genaamd de Joden. En dat is de oorzaak van hun ongeloof. Dus dan zie je meteen geïllustreerd waar het om gaat. Men houdt vast aan het oude en wil het nieuwe niet. Men wil wel geloven dat de Messias komt, maar het moet vooral altijd zo blijven dat de Messias komt. Nee, de christelijke variant is: we geloven dat er een jongste dag komt, maar het moet ook altijd zo blijven. Laat het maar weer los. Dat u dan niemand oordeelt in deze dingen, want vers 17 staat erbij: ze zijn een schaduw, in de zin van type, een schaduw der toekomende dingen. Ze geven als het ware de omtrek aan van dat nieuwe verbond, want dat zijn die toekomende dingen en aan die toekomende dingen hebben wij inmiddels deel. Dat is ook een strekking van dit schriftgedeelte. En dan weer een keer: dat u dan niemand overheersen naar zijn wil in nederigheid. En verder lees ik het nu maar niet, anders moet ik die details uitleggen. Maar daar waar wet heerst en waar mensen zich laten plaatsen onder wet en inzettingen, worden zij beheerst en heersen anderen over hen, die erop toezien dat de wetten worden nageleefd enzovoort. En dat is religie. Zodat je in religie ook altijd noodzakelijk vindt de strijd om de macht. En hoofdzakelijk is dat de kerkgeschiedenis dus, hè? De strijd om de macht. Ik heb nooit begrepen vroeger waarom, wat voor verschillen was tussen kerkgeschiedenis en gewoon algemene en vaderlandse geschiedenis, want het ging altijd maar over één ding. De strijd om de macht, eigenlijk. Nou ja, in aanvang soms niet, maar draaide er wel altijd op uit. En dat is dan het interessante van de geschiedenis, hoe het dan zo komt. Zal u daar ook verder niet mee vermoeien. Maar wat hier staat is simpelweg: deze dingen zijn de schaduw der toekomende dingen. Vers 17. Maar het lichaam is van Christus. Dat wil zeggen, wij zijn het lichaam van Christus en dus zijn wij van Christus. En als er iets of iemand over ons heerst, is hij het? Dan wel zijn het de beginselen van het nieuwe verbond. En het zijn niet dezelfde als die van het oude verbond. Integendeel, daar is grote afstand tussen. Het zijn dingen die elkaar niet verdragen. En weet u nog, het kleed scheurt, het oude kleed scheurt, je zet er een nieuwe lap op en wat gebeurt er dan? Het scheurt weer, maar dan nog erger. Je leeft onder het oude verbond, je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, je komt tot het nieuwe verbond, maar je wil je oude verbond vasthouden, je schuift het in elkaar en het wordt alleen maar erger. En de sterke woorden in dat verband leest u trouwens in Galaten, want daar staat gewoon: dan is Christus u niet nut. Als je vasthoudt aan het oude, is Christus u niet nut. Het is trouwens wel aardig om even Galaten ernaast te leggen, want daar vind je ook dat soort uitspraken. Efeze natuurlijk ook. Maar in Galaten 5 lees je inderdaad in vers 2... zo gij u laat besnijden, dan is Christus u niet nut. En in vers 4, Christus is u ijdel geworden. Als je alsnog met dienstbaarheid laat bevangen, dat is vers 1 van Galaten 5, dan is Christus u niet nut, namelijk dan is Christus u ijdel. Voor het leven van alle dag. Gek genoeg, mensen begrijpen het nooit, omdat ze nooit begrepen hebben wat eigenlijk nut van Christus is. En als je zegt van ja, maar als je onder de wet laat brengen, dan is Christus u niet nut, schrikken ze helemaal niet van. Want ze begrijpen niet wat het verschil is. Christus was hun namelijk al niet nut. Ze hebben geen idee wat het nut van hem zou zijn trouwens. Ja, voor de toekomst, straks naar de hemel, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over het leven nu. Wat betekent de Heer voor ons? Ik zeg altijd, vraag het aan een gelovige. Ik vraag iemand, ben je gelovig? Ja. Geloof je in de Heer Jezus Christus? Ja. Oké. Volgende vraag. Wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? En meestal blijft het dan stil. Of je krijgt te horen dat hij voor mijn zonde gestorven is. Ja, dat was het verleden, natuurlijk. Maar dat was niet de vraag. En als men dan nog wat moet bedenken, is ja, we straks bij hem zullen zijn in de hemel. Dan ga je naar de hemel, namelijk. Het is de toekomst, maar dat was ook niet de vraag. De vraag was naar het heden. Wat betekent de Heer vandaag voor u? En Paulus schrijft, als je onder de wet leeft, als je plaats onder die beginselen, de eerste beginselen der wereld, enzovoort, als je religieus wordt, zal ik maar zeggen, dan betekent de Heer niks voor je. En dat wordt dagelijks geïllustreerd en over ons uitgegoten. Door allerlei zogeheten christenen, dan wel christelijke leidsleden, dan wel christelijke organisaties. De Heer speelt geen rol in het verhaal. Het is altijd, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus en moeten zo. En vooral betalen natuurlijk. En doen wat er gezegd wordt, enzovoorts. En de Heer staat al volkomen buiten. Het is de Heer die kracht zou geven, enzovoorts. Wij zijn gestorven. Wij hebben nieuw leven. En daar leven wij uit, was de bedoeling. En in dat leven, waar dat leven geleefd wordt, is Christus ons nut. Want hij leeft dat leven. Hij voedt dat, hij onderhoudt dat, hij bouwt dat op. En eventueel, hij voedt het op en loutert het. Dat dat door lijden gebeurt, dat is inderdaad bij gelegenheid zo. Maar goed, het is zijn werk. Dat is wat de Heer aan ons zou doen. Wij zouden, maar dat is één hoofdstuk eerder hier, het was dus al gezegd, volgens Galaten 4, wij zouden van kinderen Gods worden tot zonen Gods. Nou ja, dat staat dan in ieder geval in vers 6 en 7 van Galaten 4. En dan staat er in vers 8. Maar toen gij God niet kende, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Dat wil zeggen de demonen eigenlijk. Dat zijn de afgoden, die zijn helemaal geen goden, maar die dient men dan, hè. Die beheersen de wereld immers in de praktijk. En dan vers 9, maar nu, of en nu, als gij God kent, maar liever andersom, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? En dat het gaat over de wet, dat hoef ik al lang niet meer uit te leggen, want hoofdstuk 1, 2 en 3 hebben dat al lang gezegd. En bovendien staat boven dit hoofdstuk in mijn Bijbel, het evangelie maakt vrij van de wet. En zo is het maar net. Het staat er gewoon boven. Iemand heeft het begrepen en het erboven gezet. En zo is het ook. Maar die wet heet dan toch echt zwakke en arme beginselen. Zwakke en arm. En dat is eigenlijk hetzelfde. Zwak en arm, er zit geen kracht in, het heeft niks. Daarom is het zwak en niet rijk, maar arm. En dat heet de wet. En dan kun je nog zo'n mooi boek schrijven over de rijkdom van de Joodse traditie. Nee, ik heb een boek dat zo heet of zo, hè. De rijkdom van de Joodse traditie en de Joodse symboliek en wat het allemaal wezen mag. Er is niks rijks aan. Niet zolang je ongelovig bent en de Heer Jezus Christus als de Messias niet kent. En daarna, als je hem kent, heb je die symboliek niet meer nodig. Dan kijk je de andere kant op, niet terug naar de schaduwen, maar kijk je vooruit naar het licht uiteraard. Dat is toch wat we net herdacht hebben met kerstfeest, het licht. Precies, dan kijk je toch niet naar de schaduw. De Messias is gekomen, is het verhaal. Hoe keert gij u wederom tot zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? En dat het over wet gaat, blijkt, volgende vers, vers 10. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Want al die, laten we zeggen, gezette hoogtijden en wat er nog meer aan toegevoegd was in de loop van de Joodse geschiedenis, is allemaal seizoengebonden. Dat wil zeggen, het ligt vast in de data op de kalender. En dus gij onderhoudt dagen, maanden, tijden en jaren. Maar in werkelijkheid natuurlijk de diverse voorschriften voor de diverse tijden enzovoorts. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Dan zult u zeggen, maar ze waren toch tot geloof gekomen. Dat is het antwoord, ja, dat kan ook niet ongedaan gemaakt worden. Maar de arbeid van de apostel Paulus bestond er maar niet uit dat die mensen tot geloof zouden komen. Maar bestond eruit dat ze kinderen God zouden worden en vervolgens zouden opwassen tot zoonschap. Dat is het verhaal. En te vergeefs gearbeid wil zeggen, ja, ze zijn wel wedergeboren, maar het is nooit wat geworden. Ze worden geen erfgenamen. En niet tot zonen gesteld. Want was uiteengezet in de eerste verse van dit hoofdstuk, waar men zich plaatst onder de wet, de Joodse wet, dan wel de Mozaïsche wet, maar waar men zich plaatst onder de wet, is men een slaaf. En een slaaf erft niet met de vrije. Dan is men een dienstknecht. Maar men zou als kind opgroeien tot zoonschap. En daar werkt de apostel aan. Maar hij blijkt voor hun een vijand te worden. Er staat in Vers 16. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Dit is de waarheid. Dat we verlost zijn van de wet en leven onder de genade. Dat we niet leven in die oude vormen, maar in nieuwe vormen, enzovoorts. En het punt is natuurlijk dat in de praktijk ging het over strijd om de macht. Namelijk mensen proberen de Galatiërs of de Galaten onder de wet te brengen. Dat wordt altijd van buitenaf opgelegd. Ook nu nog is dat zo. En daarover staat in vers 17. Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten. Ziet u, het is gewoon strijd om de macht. En men doet dat met wet in de hand. Men gaat de mensen voorschrijven, brengt ze dan in slavernij van deze voorschriften en regels enzovoort, om daarmee anderen, in dit geval de apostel Paulus, buiten te sluiten. En zo ging het altijd natuurlijk. Hè? Ze ijveren niet recht over u, maar ze willen ons uitsluiten opdat gij over hen zoudt ijveren. Daarmee ben je terug in hoofdstuk 2, vers 4. Ingekropen valse broederen die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Als je het hardop zegt, krijg je meteen een ingezonden brief in uitdaging van zo gaan we als christenen niet met elkaar om. Nou, blijkbaar wel dus. Het is nog bijbels ook. Ingekropen valse broederen die onze vrijheid verspieden. Een soort paard van Troje wat je binnenhaalt, zal ik maar zeggen. Want zo is het altijd gegaan. Neem uw kerkgeschiedenisboek en kijk het maar na. Mijn samenvatting van de kerkgeschiedenis is deze. Er zijn altijd groeperingen geweest zoals wij, voor zover wij een groepering zijn. Er zijn altijd groeperingen geweest zoals wij, die zich van kerkelijke instellingen, kerkelijke macht niks aantrokken en geïnteresseerd waren alleen maar in de Heer en in zijn woord. En daar werd altijd geprobeerd macht over uit te oefenen. Er waren altijd pogingen om ze bij de kerk in te lijven enzovoort en anders ze uit te roeien. Een van de twee, want ze mochten niet bestaan. Een groepering die zich aan de macht onttrekt wordt beschouwd als anarchistisch. Wordt het dan geen zootje? Ze hebben een groene boom. Hij kon het zich ook niet voorstellen. Als je geen kerkelijke orde, kerkelijke organisatie, een kerkelijke tucht hebt, wordt het dan geen zootje, zei hij letterlijk. Dat was de tweede keer dat hij het vroeg, dus toen werden de woorden wat sterker. En het antwoord is nee, het wordt geen zootje. Wij zijn kinderen Gods en de Heer is in ons midden en hij regelt het een en ander. Hij organiseert zijn lichaam, dan wel hij voorziet zijn lichaam van organen. En daar heb je niet mensen voor nodig die dat doen. Je hebt wel mensen nodig die wat doen. Maar niet dit. Maar het is altijd zo geweest. En ze stonden altijd bloot aan vervolging. Altijd werd geprobeerd om ze onder de macht te brengen van de instituten. De geïnstitutionaliseerde religie. Ingekropen valse broederen. Zo heet het inderdaad in Galaten 2. Maar daarna weer terug naar Galaten 4. En eigenlijk wat er verder volgt. Want daar staat inderdaad dat degenen die onder die wet zijn, daaronder gebracht zijn, onder heerschappij van anderen dus eigenlijk, en alleen maar om Paulus buiten te sluiten, dat is ook de nette variant, want de werkelijkheid is natuurlijk dat men probeert de Heer buiten te sluiten, en dat is precies wat we net in hoofdstuk 5 lazen. Daar waar menselijke macht wordt uitgeoefend over de gelovigen, staat de Heer daar buiten. En menselijke macht uitoefenen gebeurt alleen op deze manier. Namelijk, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo, enzovoorts. Mensen worden ingezet in het werk, dat klinkt heel positief, ze worden aan het werk gezet, ze moeten toch wat doen. Maar daarmee worden ze onder een bepaalde macht geplaatst waarmee de Heer buitenspel gezet wordt. En dat is precies wat er staat, want als men onder die wet leeft, dan is Christus u niet nut en dan is Christus u ijdel enzovoorts. En komt er van opgroeien ook niks terecht, maar dat willen die mensen ook niet, dat wij als gelovigen opgroeien. Wij moeten vooral kinderen blijven en die moeten gehoorzaam zijn. En gewoon doen wat er gezegd wordt. Tot meerdere eer en glorie van het gezin waarvan zij als hoofd fungeren. Kun je het zich nog voorstellen? Dat is het ongeveer. Maar de Bijbelse situatie is precies andersom. En zoals gezegd, het is altijd zo geweest. Er zijn altijd gelovigen geweest die dit verstaan hebben. Ik zeg altijd, kerkenvorming kwam niet meer uit de lucht vallen. Ook niet in positieve zin. Het is er altijd geweest. Alleen, die groeperingen werden op een gegeven moment zo sterk dat het invloed kreeg in de instituten en daar veroorzaakte het revolutie, zal ik maar zeggen. En dat heet dan de reformatie of de kerkhervorming. Maar ze waren er altijd. Mensen die trouw waren aan het woord van God en zich van die instituten niks aantrokken. En zo hoort het ook. De kerk, als in bijbelse betekenis van de term, is geen instituut, is een levend lichaam, een levend organisme. Die kent ook vormen en die vormen vinden we ook inderdaad in het Nieuwe Testament beschreven, in de zin van onze levenswijze. Dat vind je ook als vrucht van de geest, levenswijze naar buiten toe. Je vindt het ook in het feit dat we als gelovigen samenkomen. Dat is opdat we inderdaad met elkaar ons bezighouden met het woord God, met de dingen van de Heer, om te voorkomen dat we komen tot het bereiden van stokpaardjes, heette dat vroeger. Dat wil zeggen dat we vreemde ideeën ontwikkelen. We zouden door elkaar eventueel gecorrigeerd worden enzovoort. Dat heeft met uiterlijke vormen te maken. En ter bevordering van de gemeenschap gaan we niet samen fietstochten organiseren, maar zingen gewoon samen liederen tot eer van de Heer. Dat staat in mijn Bijbel. Maar ja, toen was de fiets natuurlijk nog niet uitgevonden. Vraag maar weer, hè. U weet toch hoe dat gaat, hè? Een van onze zonen heeft een baan gevonden en raad eens wat hij gaat doen. Naar de wintersport. Het eerste. Naar de wintersport. Al die nieuwlichters met elkaar naar de wintersport. Om de gemeenschapszin te bevorderen. U weet wel, tot bevordering van het onderling begrip en het wederzijds vertrouwen. En Hals en Beinbroeg. Maar dat is een ander verhaal. Maar zoiets. En christenen denken ook dat ze zulke dingen moeten doen. Niet dat het verboden is, het mag wel. Maar in de Bijbel komen wij meer specifieke dingen tegen, zal ik maar zeggen. Als uitdrukking van het christelijke leven. En het belangrijkste kenmerk is eigenlijk gewoon dat van Colossens. Maar ik hou mijn hand nog even bij Galaten 4. Maar het is eigenlijk Colossens 2. Daar waren we immers. Hè, waarvan die inzettingen staat. Dat het zijn de eerste beginselen der wereld. Alle volkeren hebben dat namelijk. Die religies. Alle volkeren komen uit Babel. En Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Inzettingen dus. En daarom staat er in vers 20 van Colossense 2. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Maar daar wringt hem de schoen, hè, want dat accepteert men liever niet. Dat men gestorven is. Maar het is zo, met Christus gestorven. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft, impliceren dat wij niet in de wereld leven. Het ziet er wel zo uit, maar de Bijbel zegt dat is niet zo. Wij maken deel uit van een nieuwe schepping. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast? Dat is de wereld namelijk, die inzettingen. Namelijk, raak niet en smaak niet en roer niet aan. Dat is drie keer ongeveer hetzelfde. Drie keer namelijk van alles wat je niet mag. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Verderven door het gebruik hebben wij een nieuw woord voor slijten. Dat is slijtage. En zo is het met alle wetten, hè? Dat weet u toch. Ze zitten in Den Haag constant wetten te maken. En het is zo omdat de oude niet meer voldoen. Omdat er al zoveel jurisprudentie is over de oude wetten, dat ze domweg niet meer te hanteren zijn. Er zijn al zoveel uitzonderingen geweest in de rechtspraak, dat je met die wet geen kant meer op kan, dus moet je een nieuwe maken. Het verslijt. Is echt zo, is met traditie ook. Verslijt. Maar het is ook ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Toen zei iemand, ja, maar het gaat hier toch over de wet Gods. Dan zeg ik, ja, maar het is lering der mens dat wij eronder zouden leven, hoor. Want het is niet bijbels dat we onder de wet leven. Het is ook niet naar de wil van God. Paulus zegt als eerst, predik dat ik onder het nieuwe verbond behouden ben geworden. En daarmee het oude afbreek dus. En als ik daarna het oude weer opbouw, dat was gelaten 2 weer, hè. Als ik dat doe, dan stel ik mijzelf tot overtreder. Ik ben een overtreder van de wet als ik de wet predik. Want volgens de wet zijn we niet onder de wet. Zo zwart-wit is dat en zo zwart-wit leert mijn Bijbel dat. En iedereen kan dat gewoon lezen. Het zijn dingen ingevoerd naar de gebodene leringen der mensen. Het woord ingevoerd moet je waarschijnlijk weer weglaten. Want de wet, Mosaïsche, dan wel Joods, hoe dat maar heet, is nou niet helemaal ingevoerd naar geboden der mensen. Het komt natuurlijk toch van Gods wegen. Maar God heeft er ons van verlast, van de vloek der wet. En als men het toch onderleeft, is het dus naar de geboden en leringen der mensen. De welke wel hebben een reden van wijsheid, dat wil zeggen, je kunt er wel een filosofie over ophangen, dat schijn moet weer weg, hè. Het is het wel, maar dat staat er gewoon niet. Het is een reden van wijsheid, dat wil zeggen een filosofie, een wijsgerige lering, waarom het nodig is. Hè? U weet wel, leerling die zegt, de mens kan toch niet zonder de wet. Mens heeft toch een wet nodig en moet toch weten waar hij aan toe is. En als je kunt aantonen dat dat helemaal niet nodig is, dan komt die andere leer die zegt, ja, maar we moeten de wet houden. We kunnen het allemaal zonder, maar we moeten het houden uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid proberen over te doen wat de Heer definitief volbracht heeft. Hoezo dankbaarheid? Dat is een belediging voor degene die het werk gedaan heeft en die de wet vervuld heeft. Dus die dankbaarheid, ondankbaarheid, is een veel te zwakke uitdrukking. Begrijp me goed, er zijn mensen die niet anders weten, maar ik blijf erbij. Men kan anders weten, want hoezeer men ook onderwezen is in allerlei kerkelijke leringen, men heeft toch zelf één Bijbel. En van oudsher diezelfde Bijbel die wij ook hanteren hier, in dezelfde vertaling ook nog. Staat er toch gewoon zwart op wit in? De welke wel hebben een reden van wijsheid. Natuurlijk kun je er een filosofie bij ophangen. Dat is die filosofie uit een halve bladzijde Ere, 2 vers 8. In nederigheid, want we moeten vooral nederig zijn, ter bevordering van de instandhouding van de kerkelijke tucht namelijk. We moeten kinderen blijven vooral, onvolwassen en dom. En in het lichaam niet te sparen, want het vlees is slecht, dus moet je het kastijden. Moet je de dwang opleggen. Dwangarbeid. Mooie filosofie, maar het deugt niet, hè? Ze zijn niet in enige waarde dan tot bevrediging, verzadiging van het vlees. Maar met geestelijke dingen heeft het niets van doen, zegt mijn Bijbel. En niet alleen hier. Kenmerkend voor de gelovigen en voor de vorm waarin dat leven als het ware gegoten wordt, is namelijk 3 vers 1, hier, Colossense. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, want we zijn niet maar met hem gestorven, dat is ook wat ik heb tegen het antwoord op die vraag altijd, hè. Wat betekent de Heer voor u? Dat hij voor mijn zonde gestorven is. En als u mij vraagt, wat betekent de Heer voor jou? Dan zeg ik, nou, dat hij voor mij leeft. Dat hij zich voor mij heeft overgegeven, dat was ook gelaten. 2, de laatste verse. Dat hij zich voor mij heeft overgegeven. Niet aan het kruis, maar nu hij leeft. En dus, ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik leef. Christus leeft in mij. En in het voetnootje, en Christus kun je niet onder de wet brengen, dus we zijn niet onder de wet. Christus leeft in mij. Nou goed, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En zoeken, dat woord wordt vervangen daarna in vers 2 door bedenken, want dat is wat het is. Bedenk de dingen die boven zijn. Daar zou men zich op richten, daar zou men zich mee bezighouden. Begrijp me goed, dat is niet maar de toekomst, dat kun je ook zeggen, dat staat elders ook. We zouden toekomstverwachting hebben, hoop hebben, uitzien naar die zalige hoop, de verschijning van onze grote God en zaligmaker enzovoorts, en zijn heerlijkheid. Maar hier staat, bedenk de dingen die boven zijn, want dat is waar Christus nu is. Het is actueel. Dat die dingen in de toekomst openbaar zullen worden, dat is waar. Maar niettemin, we zouden ze nu zoeken. En niet zo oppervlakkig leven als de natuurlijke, of nog meer, de religieuze mens. Want de religieuze mens per definitie gelooft niks. En als je zegt, ja, maar die gelooft wel wat, zeg ik, ja, niet-religieuze mensen, atheïsten, geloven ook wat. Dat zegt dus niks. De een gelooft dat er een God bestaat, de ander gelooft dat God niet bestaat. De een gelooft dat hij dit mag doen en dat niet. En de ander gelooft precies hetzelfde, maar gelooft niet in een God. Broer, iedereen heeft zijn geloof. Ik geloof I is E gedeeld door R. Ik moest er even over nadenken. Dat geloof ik. Ja, inderdaad, ja. En A kwadraat maal B kwadraat is C kwadraat geloof ik ook nog. Plus. Hij komt wel. Plus. Stel je van Pythagoras. Maar goed. En wat was de andere? De wet van Ohm, geloof ik. Maar goed, die geloof ik ook. Maar daarom ben ik nog niet een gelovige. Dat is een heel ander ding. Religiositeit is oppervlakkigheid. Ik heb trouwens vroeger geleerd, de meest oppervlakkige religie die er bestaat onder de grote godsdiensten is het Mohammedanisme en daarom is het onuitroeibaar. Hoe vindt u die? Omdat die zo makkelijk is en aansluit bij de natuurlijke aard van de mens. Oppervlakkigheid buitenkant. En van de Arabieren in het bijzonder, maar daar mag je er tegenwoordig niet bij zeggen, want het is politiek incorrect. Dat is een punt 6 lettertje, dat is niet voor herhaling vatbaar. Maar oppervlakkigheid, dat is het. Als je maar aan de eisen voldoet, aan de buitenkant enzovoort. En in christelijke orthodoxe kring vind je dat ook. Want als je daar vragen gaat stellen, dan zeggen ze, kind, doe niet zo moeilijk. Moet je nog een kopje koffie? Enzovoorts. Niet vragen stellen, want je loopt het risico dat de ouderling of de dominee die bij je op huisbezoek is, terstond met je in gebed gaat om te bidden voor deze ongelovige. Echt waar. Dat is niet om te spotten, echt niet. Sommigen weten niet beter. Ik weet niet of daar een geldig excuus voor bestaat. Ik denk het niet, maar goed, dat is dan eenmaal zo. Maar zo steekt het ongeveer in elkaar. Dat is oppervlakkigheid. Dat is de buitenkant maar in orde. Deze is alles voor elkaar. Dat is vooral religie zo. Ik heb vaak gemerkt dat volstrekt ongelovigen, dat wil zeggen atheïstische humanisten, over het algemeen toch wat diepzinniger zijn en wat beter over de dingen nadenken dan vele zogenaamd orthodoxe christenen. Want die hebben geen wetten waaronder ze zouden leven, zijn niet religieus, dus moeten ze zelf erover nadenken wat ze zullen doen of niet doen. Heb je dat nog? Denk er maar eens een poosje over na. Maar het gaat ons natuurlijk nu eigenlijk alleen om de Bijbelse uitspraken. Wat wij zouden doen is zoeken de dingen die boven zijn. Dat is bepalend voor onze vormen. Dat wil zeggen de vormen van ons soort christendom. Wij zoeken de dingen die boven zijn. En dat betekent dat de vrucht van de geest in ons openbaar wordt, die van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat we inderdaad verdraagzaam zijn, omdat we beseffen dat al die uitwendige dingen in deze wereld, die soms hoogst irritant zijn, tegelijkertijd volstrekt onbelangrijk zijn en dan kun je ze ook verdragen. Dan heb je ook de ruimte om liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid te produceren. Dat is niet het goede woord, maar ik weet zo gewoon geen andere. Maar zoiets. Kortom, en ik sla weer terug naar Galaten 4, in het stukje waar we zojuist waren. Vers 16, ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar ze willen ons buitensluiten. Het is een strijd om de macht. Vers 18, doch in het goede te allen tijd te ijveren, dat is goed. En niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben, maar ook als ik afwezig ben. Vers 19, mijn kinderkens, want zonen waren ze zeker nog niet, levend onder de wet. Mijn kinderkens die ik wederom arbeide te baren, waaruit je ziet dat dat woord baren, maar dat vertel ik wel vaker, de betekenis heeft niet alleen van de geboorte, dat wil zeggen het is niet alleen van toepassing op de geboorte, maar op heel het proces van het tot stand brengen van een erfgenaam. Dat geldt voor al die andere synoniemen ook, hè. Verwekken, genereren en dat soort dingen. Het gaat nooit om het kind wat geboren wordt, het gaat om de zoon die aangesteld wordt. En alles wat daar dan vooraf gaat, valt onder genereren en eventueel baren. Hier ook. Mijn kinderkens die ik wederom arbeidde te baren, totdat Christus gestalte, want een bestaat niet, totdat Christus gestalte in u krijgen. Aansluitend bij, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, dat is hoofdstuk 2, vers 20. Christus zou gestalte in ons krijgen. En voor zover er een uiterlijke gestalte, vorm of gedaante is van dat nieuwe leven dat we door wedergeboorte hebben ontvangen, heet die gedaante Christus. Nee, dat is heel abstract wat ik nu zeg. Voor zover dat leven gestalte krijgt, vorm krijgt naar buitenkant, verschijnt daar, bij wijze van spreken, de gedaante van Christus. Hij zou gestalt in ons krijgen, of anders, wij zouden veranderd worden naar zijn beeld. Dat staat in Romeinen 8 en daar gaat het ook over die zoonstelling. Het gaat over precies hetzelfde. En daarom heten wij christenen. En zo zou men Christus aan en in ons zien. Eventueel. Maar ik blijf volhouden dat het niet gaat om de zak, maar om de wijn. Het gaat niet om de vorm, maar het gaat om de inhoud. Maar de vorm is nieuw. Dat wil zeggen, dat nieuwe leven wordt niet gegoten in de oude vorm van wet en traditie of iets dergelijks. Maar in tegendeel, dat nieuwe leven, het leven van het nieuwe verbond krijgt gestalte in heel andere gedaante. Als die gedaante al een naam heeft, heet die niet wet, maar heet die genade. En als persoonsnamen moeten zijn, het is niet Mozes, want zijn naam is synoniem met wet, hè. Het is niet Mozes, maar het is Christus, namelijk de profeet als Mozes. Het zal duidelijk zijn dat daar geen mensheerschappij over kan voeren. En waar het toch gebeurt, worden de dingen alsnog kapot gemaakt. En dat is wat de Heer zei. Als je een nieuwe lap zet op oude stof, gescheurde stof, dat gaat niet, dat verdraagt elkaar niet. En nieuwe wijn gaat niet in oude zakken, maar gaat in nieuwe zakken. Het is volstrekt last van elkaar. Broeders en zusters, wij leven niet onder de wet. Wij kennen geen wettische beginselen. We hebben niet van die verplichtingen die zeggen, doe dit of doe dat of anders, enzovoort, zodat er sancties op staan. Het is absoluut niet zo. Wij staan in de vrijheid met als wat lastige consequentie dat we dus zelf onze beslissingen moeten nemen. Maar dat wordt weer makkelijker gemaakt naarmate wij de Heer hebben leren kennen. En dat is het nut van dit geestelijke voedsel, het woord van God dat wij tot ons nemen. Het doet ons opgroeien, het maakt ons zelfstandig en geeft ons de nodige informatie om op basis daarvan onze levens te kunnen inrichten of misschien zelfs vorm te geven. Dat is waar het over gaat. Maar het komt niet van buitenaf, door het opgelegd is, maar het komt van binnenuit, namelijk van dat wat door het woord Gods in onze harten geplant is. Of, voor anderen is de volgende sterker, het komt voort uit de inwoning van Christus in ons, dan wel het komt voort uit de inwoning van de Heilige Geest. Maar ja, dat was ook drie keer hetzelfde. En kenmerkend voor het leven van een christen, en voor alle vormen die erbij horen, is zoeken van de dingen die boven zijn, het liefhebben van de geboden, dat is Johannes, 1 Johannes, dat wil zeggen van het woord Gods uiteraard, niet maar 10 geboden, gewoon heel de Bijbel, in zijn geheel, als geheel, en als gevolg daarvan ook het liefhebben van de broeders. Dat wil zeggen, er ontstaat liefde van de gelovigen, of tussen de gelovigen onderling. En waar dat is, valt ook alle behoefte om de gelovigen te organiseren volledig weg. Je hoeft de familie toch niet te organiseren, bloedkruid waar het niet gaan kan. Dat is wat het is. En als de familie toch georganiseerd moet worden, dan staat het er slecht voor met de familie. Die begrijpt u toch hopelijk. Onze gemeenschap is inderdaad alleen in de Heer Jezus Christus. En naar buiten drukt het zich uit in nieuwe vormen die niet beschreven hoeven te worden, want het krijgt vanzelf gestalte. En dat staat er ook op, dat Christus in u gestalte krijgt. En dat is wat ik u allen toewens. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we ook nu weer bij elkaar mochten zijn rondom uw woord en ons daarmee mochten voeden. We danken u dat we mogen leren verstaan dit grote onderscheid tussen het oude en het nieuwe, tussen de eerste beginselen der wereld en de beginselen van Christus. We zeggen u dank dat we geplaatst zijn in de vrijheid onder het nieuwe verbond, niet langer in slavernij gehouden worden onder wet en religie, maar in tegendeel in de vrijheid staan, opdat we in die vrijheid uw leven zouden leven. We zeggen u dank dat u ons wedergeboren hebt tot een levende hoop. We zeggen u dank dat u zich voor ons, voor de gemeente, maar voor ook in ieder van ons individueel hebt overgegeven, opdat u uw werk in ons zou doen. Opdat uw woord, en daarmee uzelf, gestalte in ons zou krijgen. We zeggen u dank, Vader, dat we ons niet hoeven te conformeren aan al die vormen die ons per traditie zijn overgeleverd, maar in tegendeel dat we mogen staan in de vrijheid en ons mogen richten op u en ons ook mogen meten aan u. Dat we navolgers zijn geworden, niet maar van oud-testamentische of wereldse inzettingen, maar dat we navolgers zijn geworden van de Heer Jezus Christus die wij tot voorbeeld hebben. En die trouw was aan uw woord en op die grond uitermate verhoogd is geworden. En daarom danken we u, Vader, dat we mogen uitzien naar die zalige hoop, naar de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Zijn navolger mogen zijn in de wetenschap dat ook voor ons die heerlijkheid is weggelegd. Wees u dan ons nabij met uw genade, om Christus wil. Amen.